Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Ja, AI heeft het wel, het hele profiel van het bedrijf echt veranderd. Hè? Het was natuurlijk altijd gewoon wel een interessant bedrijf, maar opeens wordt het dan ook een heel erg hardgroeiend bedrijf met dito dividendverhogingen en kaststromen. Ja. En je ziet echt zo dat de waardering loopt erop. Een bedrijf wordt opeens door dit soort ontwikkelingen heel anders gezien dan, nou, wat is het, 10, 15 jaar daarvoor.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 26 maart. Kunstmatige intelligentie zal de komende jaren nog dominanter worden in ons dagelijks leven, of we nu willen of niet. Aandelen uit alle schakels van de keten pikken een graantje mee, maar een cruciale vraag is, welke van deze aandelen betalen een goed dividend? Hoog tijd om over beleggen te praten, dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Menno van Hoven. Straks hoor je alles over AI-dividendaandelen. Er zitten heel wat aandelen met blootstellingen aan AI in de dividendportefeuille. En van Menno hoor je wat de echte groeipareltjes zijn. Maar we gaan eerst de terugblik op de afgelopen week doen. Menno, mag ik jou als eerste het woord geven?
Ja, nee, we kunnen er niet omheen. Stefan zal daar zo ook nog wel wat over zeggen, vermoed ik. Natuurlijk weer Iran en de olieprijs, die eigenlijk nog steeds bepalend zijn voor wat er met de markt gebeurt. Ja. En als ik dan specifiek inzoom op de dividendportefeuille, zie je daar eigenlijk telkens wel weer koersreactie op. Een van de aandelen die het hardst is gedaald de laatste weken is Hermès. Maar al ga je dan verder kijken, eigenlijk de hele luxe sector, ook LVMH, Kering, al die aandelen die gaan hard omlaag. Midden-Oosten was vorig jaar een van de sterkste groeiregio's voor de luxe markt. En al die luchthavens, al dat toerisme en dat zit gewoon dicht. Winkels zijn gesloten, winkelcentra. Dus dat kost gewoon heel veel omzet. De schatting is dat tussen per luxe bedrijf tussen de 5% en 15% van totale omzet. Wat gewoon nu al een maand bewijzen van helemaal stil ligt, waar niks binnenkomt.
Als dat natuurlijk sowieso supercyclisch is. Of,
precies, in dit geval wel. Maar dat zie je nu dus in die koersen terug. Maar het is natuurlijk wel een tijdelijk iets normaal gesproken. Dus zie ik altijd wel weer kansen in dit soort dips. En ja, hetzelfde verhaal bij Owens Corning. Is een bedrijf wat onder meer dakbedekkingsproducten maakt. En zoals ze dat zo mooi noemen, shingles in het Engels. Die worden deels gemaakt van een olie. Een olie. Precies, inderdaad. Dankjewel, Monix. En die hoge olieprijs gaat ze gewoon winst kosten. Los daarvan, als het hele inflatieverhaal, macro, als dat gaat tegenstaan, gaan mensen minder uitgeven aan renovatie, huizenbouw, et cetera. Dus dat zijn de aandelen die hard geraakt worden. En een opvallende gisteren, Cintas, de grootste producent, leverancier van bedrijfsuniform in de Verenigde Staten. Het bizarre is, die verhoogde gisteren de outlook, kwamen met beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal. Maar in de conference call meen ik dat de CFO die zei, maakt een opmerking over de hogere brandstofkosten. Hè? En wat Cintas eigenlijk doet is gewoon heel de dag met duizenden auto's door de Verenigde Staten rijden om die uniformen af te leveren, om ze te wassen en weer uit te leveren, te repareren, et cetera. Ja, en dat gaat ze ook wel raken en is natuurlijk ook logisch. En daarop, de koers ging in eerste instantie omhoog, maar intraday toch iets lager door deze boodschap. Dus zo zie je dat eigenlijk portefeuille breed, bijna geen enkel bedrijf ontkomt aan de hele malaise in het Midden-Oosten. Mm. Maar ook hier, het is tijdelijk natuurlijk in principe. Dus ik weet niet of jij er nog een toevoeging...
Ik zie in de hoogdividendportefeuille een beetje het omgekeerde. Hè? Daar twee oliebedrijven in.
Lyondell Basel.
Lyondell, En dan natuurlijk echt een van de slechts presterende aandelen vorig jaar. Echt helemaal onderuit. En dan vanaf eind december 43 tot nu, wat is het, rond de 75. Juist door, geen slachtoffer, maar profiteur eigenlijk van wat er nu allemaal in die golf plaatsvindt. Ja, omdat de petrochemische artikelen gewoon minder lastig te verschepen zijn. prijzen omhoog. Eindelijk prijzen omhoog, want daar zaten ze natuurlijk heel erg, kampten ze heel erg mee. Dividend was al gehalveerd en niet helemaal onverwacht. Ja, en dat soms heb je in de categorie, soms zit het mee en soms zit het tegen. Dan zo werkt dat een beetje.
Dat is mooi van een brede spreiding natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat, inderdaad, wat je zegt, die oliemeters gewoon echt op all-time highs. Ja.
Ja.
Hadden mensen denk ik een half jaar geleden, nou, 5 jaar geleden ook niet verwacht.
Nee, het ging heel erg hard met een paar, bijvoorbeeld Total Energy. Dat is echt heel erg hard gegaan dit jaar. Die deed ook een tijd lang niet zo heel erg veel. Ik denk, allemaal zo tussen de 52 en de 58 en dan opeens poef door de 70 heen. Ja.
En los van dit alles bepalende onderwerp, was er nog meer wat jullie opviel de afgelopen week?
Ja, wat mij ook opviel, die software sector die blijft op en neer schieten. Natuurlijk door die AI-dreiging. En ja, wat ik wel opvallend vond, volgens mij was deze week was een adviesverlaging van het equivalent van kopen naar houden voor SAP door JP Morgan. SAP is natuurlijk een van de allergrootste softwarebedrijven in Europa en ook een van de mooiste dividendaandelen, al kijk je naar track record. Dus ja, daarom staan ze altijd wel een beetje op mijn radar. En dit is een aandeel wat minder dan een jaar geleden, nog een all-time high van bijna 300 euro aantikte en inmiddels gehalveerd. Dus binnen een jaar tijd, bizar.
Ja, volgens mij het grootste bedrijf van Europa, hè, de marktkapitalisatie, heel eventjes geweest.
Precies, inderdaad. Nou, moet je nagaan hoe snel en vooral ook hoe onverwacht de impact van alles wat er nu gaande is omtrent AI. En wat zegt JP Morgan? Waarom verlagen ze dat advies? Ze wijzen op snelle veranderingen die er aankomen voor de hele sector. En gevestigde bedrijven, onder dus ook SAP, ja, die zullen moeten investeren in AI en zich moeten aanpassen om relevant te blijven in de hele AI-cyclus. En ja, volgens JP Morgan gaat het verdienmodel van die bedrijven echt veranderen. Van wat je nu natuurlijk, wat altijd de grote trekker was, de recurring revenues, vaste abonnementen, ja, heel veel pricing power. Dat gaat meer naar resultaatgebaseerde inkomsten of gewoon pay-per-use. Dus dat klant echt gewoon betalen voor het gebruik van het product. Dus dat is echt een hele omslag. Ja, en daar moeten ze wel op anticiperen. En hoe groter je bent natuurlijk, hoe lastiger dat is. En heel veel onzekerheid in die sector. Hetzelfde zie je natuurlijk bij Wolters Kluwer. Kijk dan naar SAP. Nu een KW van 20, ondanks die koershalvering met 1,7% dividend. Wolters Kluwer. Ja, dat is toch even wat ander beeld nu met een KW van 11, 4% dividendrendement. En allebei die aandelen staan min 30% year to date. Ja, dit zijn echt twee no-brainers 1-2 jaar geleden. Die eigenlijk de crème de la crème van de dividendgroeiers in Europa waren. Die nu gewoon helemaal afgeslacht worden. En ja, heel veel onzekerheid. Het is afwachten hoe die bedrijven daarop inspelen. En zo zie je maar hoe snel dingen kunnen veranderen. Mm-hmm. Zelfs bij dit soort bedrijven. Het laatste puntje wat ik heb, dat kwam ook toevallig gisteren. Ik zag ineens die koersen van Micron, SanDisk. Dus die gespecialiseerd zijn in geheugenchips. Die klapten in elkaar. Dus dan ga je kijken wat aan de hand is. En er bleef dus een bericht dat Google Research een nieuw product heeft aangekondigd. Een algoritme waarmee ze zeggen dat ze AI-systemen veel minder geheugen kunnen laten gebruiken zonder dat de performance daaronder leidt. Er zijn enorme tekorten aan die geheugenchips, wat natuurlijk die enorme koersexplosie bij die aandelen heeft veroorzaakt. Vooral natuurlijk door die datacenter gedreven AI-vraag. En dat geldt wel voor meer producten en onderdelen natuurlijk. Als daar dus een voor het oog simpele oplossing voorkomt dat er minder geheugen is, ja, dan raakt dat natuurlijk die aandelen. Volgens mij viel uiteindelijk die koersdalingen wel mee. Maar ja, wat dat wel weer aangeeft, ook hier concurrentie blijft heel groot. Ontwikkelingen blijven heel snel gaan. Zo was er gisteren ook een nieuwsbericht dat ARM, ARM Holdings, met een nieuwe AI-chip kwam. Nou, bij mijn weten waren ze daar tot voor kort zeker. Ze zullen ongetwijfeld mee bezig geweest zijn, maar het was nog geen grote speler, geen bekende speler. Een AI-chip voor datacenters, die koers die knalde met 15% omhoog. Dus ook voor gevestigde namen als Nvidia, Broadcom, waar we het zo nog over gaan hebben. ja, zijn er gewoon continu weer nieuwe partijen die ook op die markt komen. En ja, ik bedoel, de vooruitzichten voor de komende jaren zijn heel goed. Maar je moet jezelf blijven innoveren om je dominante positie te handhaven.
Ja, komen inderdaad later over te spreken. AI, sorry, Stefan.
Ja, nou, sommige van die aandelen zijn natuurlijk ook zo hard opgelopen. Zo, inderdaad, zoals zo'n Micron of SanDisk. Ja, er hoeft natuurlijk maar iets aan andersoortig nieuws te komen. Of er komt een reactie in die koers. Ja. Dat is ook bijna onvermijdelijk natuurlijk.
Ja, dan komen we later uitgebreid over te spreken over AI. Stefan, heb jij nog beursontwikkelingen die je... wil belichten over de afgelopen week?
Nou, er valt een heleboel te zeggen, maar misschien we gaan straks sowieso gewoon door met AI, want we kunnen iedere keer kunnen we iets over Iran zeggen, maar we zijn denk ik altijd maar één Truth Social Media bericht verder van een hele andere situatie. Wat opvalt, vond ik wel, is dat het bericht van Unilever eigenlijk in dit oorlogsgeweld helemaal wegvalt. Hè? Dus Unilever had afgelopen vrijdag gereageerd officieel op een op mediaspeculatie dat men misschien wat met de voedingsdivisie wilde doen. Toen kwam er een bericht uit van ja, we zijn inderdaad in gesprek met Menno, welbekende McCormick.
Die gaan niet lekker op de beurs. Dat weet ik
wel. Nee, en dat is wel opvallend. Dus die gaan, ze zijn in gesprek. Nou, niet duidelijk of daar wel of geen deal uitkomt. Dus toen ging ik eens even verder kijken naar die consumer staples sector. Normaal gesproken een redelijk veilige haven. Ja, als het heel onrustig.
Totaal niet, nee.
Aller slechts presterende sector sinds uitbraak van de oorlog. In de S&P 500 en in Europa is die gesplitst in twee sectoren. Ook een van de aller slechts. En als je ook op individueel aandelenniveau kijkt, dan doet Nestlé met min 8,5 sinds 27 februari gewoon nog goed. Maar er staan gewoon Unilever, Henkel, General Mills, Procter & Gamble.
Wat je zegt, General Mills, die viel mij echt op. Die zitten gewoon met een yield nu van meer dan 6%. Bizar. Ja. En gewoon koers ergens in de $30. Zaten ooit in de dividendportefeuille. Gelukkig niet meer. Maar
nee.
Ja, dat zakt helemaal weg. Dat is bizar. Dat waren eerst kwaliteitsaandelen, dividendgroeiers en
ja, wat je moest
hebben. Het is helemaal over.
En ik denk dat volgens mij kan het niet losgezien worden van die vrees voor oplopende inflatie en consumentenbestedingen die misschien iets zullen gaan veranderen, waardoor de koers van dit soort bedrijven een beetje onder druk komen. Want dit gaat wel echt heel erg hard, ook op hele korte termijn.
En beleggersbelangen van deze week staat online en ligt, als het goed is, op vrijdag of misschien vandaag al bij de abonnee in de brievenbus. Willen jullie kort nog reclame maken voor iets waar je over geschreven hebt? Of niet? Nou, het hoeft ook niet.
Ja, het was wel een interessante lezersvraag over Heidelberg Materials. Ja, en dat is sowieso een heel erg interessant bedrijf. En waarom die koers hard onderuit gaan is, dat moet iedereen dan maar even gaan lezen.
En Menno, ze lezen het wel zelf.
Ja, nee, ik heb een hele leuke tip geschreven. En dan gaan we het zo ook nog... Ja. Ik ga er niks over zeggen, maar het heeft wel te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben.
Voor kennis.
We hebben het herhaaldelijk beloofd nu. We gaan het over AI-dividendaandelen hebben. Daar zit er dus behoorlijk wat van in de portefeuille. En het zit ook in allerlei hoeken van de economie. Want het gaat natuurlijk niet alleen om chipmakers zelf. Maar die datacenters hebben ook elektriciteit nodig en andere voorzieningen. Waar zie jij momenteel de grote dividendgroei zitten?
Ja, nou eerst een stukje inleiding, als het mag, van jou, Monix. Die AI-boom, dat eigenlijk de explosieve groei moet nog gaan komen. Als je kijkt van wat er allemaal aan omzetverwachtingen wordt. Nvidia kwam onlangs nog met tot 2027 1.000 miljard, 1 trillion aan AI-chip omzet. Wat eigenlijk gewoon bizar is, want een paar maanden geleden was de voorspelling nog dat tegen 2030 in de VS de totale AI-infrastructuur uitgaven iets van 1.000 miljard zou zijn. Dus die projecties gaan elke keer weer omhoog. En het is gewoon een van de meest grote beleggingskansen eigenlijk wel van de laatste jaren. Ik kwam zelfs een commentaar tegen van een analist. Die had het echt over een generational investment opportunity. Dus echt once in a lifetime dat je een kans krijgt. En die vat ik ook wel. Als je gewoon kijkt hoe enorm die groeiverwachting is. Vooral ingegeven natuurlijk door die hele investeringsstroom in AI datacenters. En wat je nu eigenlijk steeds meer ziet en hoort ook. Volgens mij had collega Bram het er vorige week ook al over in de podcast. Dat is agentic AI. En dat betekent dat systemen niet alleen content genereren, zoals we nu vooral gebruiken met een ChatGPT en alle concurrenten. Maar dat er zelfstandige taken uit worden gevoerd en eigenlijk complete workflows worden...
Niet, het is niet eenmalig een opdracht uitvoeren, maar echt een proces.
Precies, en eigenlijk gewoon 24 uur, ja. Dat noemen ze ook wel agentic AI agents. En de processen worden daardoor nog efficiënter. Gaat ook heel veel arbeidsplaatsen kosten, vrees ik. Maar het gaat vooral ook nog meer en structureel hogere vraag naar rekenkracht en in verlengde daarvan ook energiekosten. En ja, daarom zijn die voorspellingen, die worden elke keer opwaarts bijgesteld wat er aan AI-infrastructuur wordt uitgegeven. Hè. Ik las vanmorgen nog, en dat is echt vers van de pers, een artikel op Reuters, dat de verwachting is dat de vier top hyperscalers, dus Amazon, Microsoft, Meta en Alphabet, dit jaar, 2026, ruim 600 miljard investeren of ruim 630 miljard aan AI-chips alleen al uitgeven. Al tel je daar die kleinere namen bij op, wat natuurlijk ook nog steeds, de Oracles, et cetera. Dan kom je uit op ruim 800 miljard alleen al dit jaar. Terwijl een paar maanden geleden was die projectie dat rond de 600 zou liggen. En tegen 2030 meer dan 1000 miljard. Nou ja, dat zijn nu al achterhaalde voorspellingen. En het interessante daarvan is dat 70% van die investering in die AI datacenters gaat naar producenten van servers en chips. Het leuke is dat daar heel veel mooie aandelen van in de dividendportefeuille zitten. En dan kijk ik met een glimlach naar Steffen, want er zitten een paar hele mooie uitschieters bij. Ook weer deze week, daar gaan we het zo over hebben. Maar er zijn natuurlijk ook wel problemen en daar gaan we nu niet verder op in. Maar dat zijn, er zijn gewoon heel veel bottlenecks. Ik las toevallig van de week dat Broadcom die meldde dat TSMC, die zit eigenlijk tegen de limieten van zijn capaciteit weer aan. Dus die kunnen eigenlijk niet gewoon leveren wat Broadcom vraagt aan AI-chips. Vooral qua energielevering zijn er enorme problemen, enorme bottlenecks.
Stroom, zowel opgewekte stroom als het vervoer van netwerk, transmissienetwerken.
Precies dat. Ja, en sowieso om een vergunning te krijgen voor zo'n datacenter te bouwen, dat wordt steeds lastiger. En dan moet je ook voorstellen, en dat vond ik wel echt shocking voor mijzelf. Een beetje gemiddelde AI datacenter of de grootste die op dit moment gebouwd worden, die hebben gewoon de omvang van 3 keer Central Park in New York. Dat is echt bizar. Ik bedoel, ik ben daar in oktober vorig jaar geweest, rondgefietst. Daar ben je wel even bezig. Ja, dat kost je wel een dagdeel.
Dat doe je niet in 5 minuten. Nee,
dat bedoel ik. En dat is bijna 10 vierkante kilometer gewoon aan één. Voor 1 datacenter. Dat wordt volgestopt met chips.
Echt steden zijn het.
Absoluut. En kun je nagaan wat een enorme energiebehoefte daarvoor nodig is. En vaak is die er ook gewoon niet. En wat ik dus ook begreep is dat een derde ongeveer van de datacenters die nu gebouwd worden, die zorgen zelf voor hun stromen. Voorziening. En vaak zijn dat gasturbines, maar ook daarvoor geldt weer dat die gewoon tot 2029 niet geleverd kunnen worden, uitverkocht zijn. Dus overal zitten bottlenecks. Dus de vraag is wel, maar de vraag vanuit de markt is er wel. Alleen de vraag is of het allemaal op tijd geleverd kan worden. De meeste van die datacenterprojecten, die lopen gewoon enorme vertraging op. Simpelweg door een hele reeks aan bottlenecks die alles tegenhoudt. Maar goed. Het blijft gewoon een hele mooie groeimarkt op lange termijn. En wat zijn nou de aandelen die daarvan kunnen profiteren? We hebben het al gehad over Nvidia. Micron kwam al voorbij, maar dat zijn juist twee van die aandelen die eigenlijk legging zijn geweest met hun dividend. Toevallig, vorige week Micron verhoogde het dividend met 30%. Ik zat een paar weken geleden bij Bulls & Bears. Jij zat daar gisteren, Steffen.
Zeker.
Dat is gewoon een goede teaser voor mensen om daar vooral naar te gaan kijken komende week op RTLZ. Daar heb je altijd een agendapuntje. Ik had Micron omcirkeld. En wat ik daarover wilde gaan zeggen is die moet echt de dividend gaan verhogen. Dat hebben ze dus gedaan met 30%.
Ze hebben geluisterd.
Precies. Dus dat was een goede insteek. Alleen, Micron is wel een bedrijf dat in 2022 voor het laatste dividend verhoogde. Daarna telkens niks gedaan. En die zitten nu op een yield van niks. Hetzelfde geldt voor Nvidia. Jarenlang niets met het dividend gedaan. Terwijl die beurskoers omhoog spoot. Dan kun je het massaal verhogen. Kun je het elk jaar verdubbelen. Maar je hebt nog steeds geen yield. En als aandeelhouder heb je al die dividenden ook niet goed kunnen herbeleggen. Ja, omdat ze gewoon niks uitkeren. En dat
waarom kiest zo'n bedrijf daarvoor, als ze eigenlijk wel de ruimte ervoor hebben?
Ja, ongetwijfeld zal te maken hebben met het idee dat ze vooral willen investeren. Ja, dat hebben ze ook wel gedaan. Maar ja, kijk ook naar een Broadcom waar we het waar ik nu naar overschakel. Ja, die doen gewoon alles. Die kopen aandelen in, die investeren.
Die investeren ook, ja.
Die doen acquisities. Je kunt het ook combineren. Ja. Maar ja, sommige bedrijven die hebben gewoon andere voorkeuren.
Micron was altijd wel ietsje cyclischer natuurlijk, hè, in die geheugenchips. Precies, dus dat maakt een, zeg maar, zo'n constant dividendbeleid ietsje lastiger, denk ik. Omdat je dan al een beetje de varkenscyclus
Die ze wel ongetwijfeld ook jaren met negatieve vrije kaststroom hebben gehad.
Ja, precies. Dat is het anders. En ja, er zijn ook andere bedrijven die kiezen gewoon voor aandelen inkoop. Mm. En dan is dat het mechanisme wat ze het meest interessant vinden.
Mm. Precies. En maar goed, daardoor loop je als aandeelhouder, al ga je echt baseerd op herbeleg, loop je gewoon rendement mis op lange termijn. Natuurlijk heb je niet te klagen gehad als aandeelhouder Nvidia. Alleen ja, ze hebben een dividendrendement, maar dat is gewoon 0%. Omdat die koers gewoon keihard is opgelopen en het dividend jarenlang vlak is geweest. Nou, hoe anders is dat bij Broadcom, wat nog altijd een van de zwaarst wegende posities in de dividendportefeuille is. Ja, die verhogen dat dividend nu gewoon al 15 jaar op rij en elk jaar met dubbele cijfers. En het interessante is, ik maakte van de week een staartje van de 10 grootste dividendbetalers in de Verenigde Staten. En daar zit Broadcom ook bij inmiddels met ruim 12 miljard. En het is de enige van die 10 die dat dividend dit jaar, vorig jaar, met dubbele cijfers verhoogde. En sowieso binnen de hele halfgeleider technologie sector de enige die dat elk jaar met dubbele cijfers doet. Of althans degene met over die periode dat ze dividend verhogen, verreweg de hoogste gemiddelde dividendgroei van, schrik niet, 38,5% per jaar gemiddeld.
Zo.
Zit er natuurlijk wel hele forse dividendverhoging in de beginperiode bij. Toen ze, Broadcom begon als Avago Technologies. 2015 uit mijn hoofd hebben ze toen Broadcom, wat toen een basic chip maker was, voor onder meer set-topboxen, wifi chips, chips voor in je telefoon, bluetooth chips, hebben ze overgenomen. En toen vonden ze die Broadcom eigenlijk een veel betere commerciële naam. Dus hebben ze hun naam gewijzigd naar Broadcom, wat ze dus hebben overgenomen. Maar ze hebben wel de tickercode van Avago, en dat is dus ook de huidige ticker van Broadcom, hebben ze gehandhaafd. En dat is AVGO. En de laatste jaren is Broadcom vooral enorm natuurlijk geëxplodeerd in koers door die AI-chips. In het laatste kwartaal groeide de AI-chipomzet met 140% naar 10,7 miljard... op een totale omzet van 22 miljard. En Broadcom verwacht, en dat is waarschijnlijk veel te conservatief, voor 2027 alleen al uit die AI-chips een omzet van 100 miljard. Dus moet je nagaan. Afgelopen kwartaal iets meer dan 10 miljard. En volgend jaar een heel jaar 100 miljard uit die AI-chips. En dat is eigenlijk al meer dan de totale omzet die voor het lopende boekjaar 2026 wordt verwacht. Dus ja, bizar. En die groei gaat de komende jaren alleen maar verder aantrekken. En uiteindelijk moet Broadcom met gemak naar een omzet van 300 miljard toe kunnen groeien. En goed, al bedenk je dat een Nvidia al roept dat ze alleen al aan die AI-chips 1000 miljard omzet denken te kunnen maken tussen nu en 2027. Ja, dan zie je dat helemaal geen gekke inschatting is. Kijk ook naar Stefan. Wij kijken natuurlijk voor de dividendportefeuille en daaraan gekoppeld het hele mooie dividendgroeifonds waar je ook in kunt investeren. Naar de vrije kaststroom. En ja, voor Broadcom ziet dat er ook gewoon heel goed uit. Vorig jaar 27 miljard vrije kaststroom. Nou, ik zei al, jaarlijks dividend is iets van 12 miljard. Dus dan zit daar al heel veel ruimte. Maar die vrije kaststroom gaat zich echt extreem ontwikkelen de komende jaren. 47 miljard voor dit jaar. En in een paar jaar, als die omzetwinst echt explosief gaat groeien, als nog meer van die AI datacenters worden uitgebouwd, ja, dan moeten ze gewoon ergens richting 100 miljard vrije kaststroom kunnen. Nou ja, zit je dan nu met 12,5 miljard dividend per jaar, dan kun je nagaan hoeveel dat dividend nog verder kan groeien. Dus geloof mij, dat dividend gaat de komende jaar ook gewoon met double digits omhoog. En ja, het aardige aan Broadcom is, de afgelopen jaren deden ze wel altijd het juiste op het gebied van dividendgroei. Maar niet echt, ze waren niet echt bezig met aandelen inkoop. En daar zijn ze nu juist ook heel erg fanatiek mee begonnen. Sterker nog, per kwartaal geven ze nu bijna het volledige jaar dividend uit aan aandelen inkoop. Dus ja, enorme cashmachine. En dat wordt alleen maar extremer de komende jaren. En ja, ook kijk je dan naar die beurskoers die best wel afgekomen is de laatste weken, maanden, dan denk ik dat daar nog heel veel potentie in zit.
Voor jaren vooruit, precies.
Absoluut. Ja. Dus het blijft een van de zwaargewichten in de dividendportefeuille. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer. En ook die zitten in onze hele mooie dividendportefeuille. En een hele leuke daarvan is Dell Technologies. Ja, dat is echt een verrassende uitblinker de laatste weken. We houden onze schermen natuurlijk elke dag in de gaten. En elke dag tikte die hoger. Gewoon gisteren ergens het hoog of halverwege in de $184, all-time high. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi. Het heeft deels te maken met de problemen bij sectorgenoten / concurrenten Supermicro. Ik heb me daar niet heel goed in verdiept, maar er was volgens mij iets met het lekken van data of het verschepen van chips naar China wat niet toegestaan was. Dus die zijn daar enorm door afgestraft op de beurs. Maar vooral Dell presteert gewoon zelf fantastisch. Ze kwamen niet heel lang geleden al met veel beter dan verwachte cijfers. Hebben natuurlijk op beleggersbelangen een artikel over geschreven. Hebben ons koopadvies herhaald. En ja, het aandeel was eigenlijk gewoon, en ik heb hier ook opgeschreven, spotgoedkoop. Ze staan dit jaar nu op 46% winst, maar nog steeds is die KW slechts 14. Dus kun je nagaan hoe de markt eigenlijk dit aandeel heeft laten liggen. Terwijl, en dan moet ik er wel bij zeggen, analisten zaten eigenlijk altijd wel allemaal op kopen. Maar de markt die geloofde er gewoon op de een of andere manier niet in. Vooral natuurlijk door het feit van handelstarieven, componenten, geheugenchips, hogere prijzen. Dat zou de marges drukken, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk is vooral Dell ook weer een van die enorme AI groeibedrijven. Ja, wat ik eerder al zei, het grootste deel van de investeringen in die AI datacenters gaat naar chips en servers. Nou ja, Dell is een van de grootste makers van die AI-servers. En die groeien gewoon als kool. En het leuke is, en daarvoor zitten ze in de dividendportefeuille, is dat ze gewoon een heel mooi, en daar heeft Stefan denk ik zo meteen ook nog een goed voorbeeld van uit Duitsland. Een heel mooi voorbeeld van een bedrijf die heel stellig is over wat ze met de dividend doen. Dell heeft een paar jaar geleden, en we hebben ze nu 2 jaar in de dividendportefeuille, zeiden ze al, we gaan de dividend van de komende jaren elk jaar met minimaal 10% verhogen. Ja, dan ben ik verkocht. Want we kijken natuurlijk naar de onderliggende fundamenten en dat ziet er gewoon goed uit. En dan heb je dan zo'n garantie, en tot nu toe zijn ze dat ook meer dan nagekomen, ja, dan is het eigenlijk heel makkelijk om daarin te investeren. En dat pakt nu ook heel goed uit. Want dit jaar gaat de dividend gewoon met 20% omhoog. De laatste 4 jaar, nou, zoals voorspeld, met double digits. Hè? Gemiddeld 18% dividendgroei per jaar. En daarnaast doet Dell ook gewoon enorme buybacks elk jaar. En ja, dat is eigenlijk gewoon best of both worlds. En ja, wat ik zei, all-time high, nog steeds een KW van 14. Natuurlijk is het IT-technologie, hardware, wordt minder hoog gewaardeerd dan bijvoorbeeld chipmakers met hogere marges. Maar ja, het was gewoon een buitenkansje. En dit aandeel ook, kijk je naar de vrije kaststroom. We zitten nu op ongeveer bijna 10 miljard vrije kaststroom per jaar. En ja, wat betalen ze aan dividend nu? 1,7 miljard. Ja,
dus, dat moet je hebben, hè? Nou, die grote verschillen.
Daar zit nog zoveel rek in. En dat gaat de komende jaren gewoon met dubbele cijfers verder blijven groeien. En dit is gewoon een hele leuke uitschieter, vooral de laatste weken in de dividendportefeuille. En nog een leuk aandeel, daar zal ik wat korter over zijn, is Eaton. Zit ook niet heel lang in de dividendportefeuille, doet het eigenlijk ook heel goed. En die levert de hele stroominfrastructuur die nodig is voor onder meer ook die AI datacenters. Ja, en dit is ook weer zo'n typisch bottleneck geval, dat las ik vanmorgen. Die trafo's, transformatoren die essentieel zijn voor de opbouw van die hele elektriciteitsinfrastructuur. Er zit in de VS nu 1 jaar levertijd op en in Europa zelfs 2 jaar. Dus ook daar is zo'n enorme vraagexplosie. Dat die producenten zoals een Eaton dat gewoon niet kunnen bijbenen. Andere partijen actief op dat gebied zijn Schneider Electric, Frankrijk, ABB, Zwitserland. Wat ook mooie dividendaandelen zijn. Maar vooral Eaton is een heel mooie dividendaandeel. En zit om die reden ook in de dividendportefeuille. Nu 17 jaar op rij dividend verhoogd. En doen ook gewoon elk jaar heel mooi een paar procent aan buybacks. Dus eigenlijk wat wij zo mooi vinden aan die aandelen, dat zie je ook bij deze terug.
Ja, AI heeft het wel, het hele profiel van het bedrijf echt veranderd. Hè? Het was natuurlijk altijd gewoon wel een interessant bedrijf. Maar opeens wordt het dan ook een heel erg hardgroeiend bedrijf. Met dito dividendverhogingen en kaststromen. Ja. Je ziet echt zo dat de waardering loopt erop. Het bedrijf wordt opeens door dit soort ontwikkelingen heel anders gezien dan... Nou, wat is het, 10, 15 jaar daarvoor?
Nou, die waarderingen, is dat dan ook niet iets... Dat kan ook een tegen zo'n aandeel gaan werken op een gegeven moment.
Nee, tuurlijk, maar waardering gaat altijd mee met wat er verwacht wordt aan toekomstige groei. En als die vooruitzichten sterk verbeteren... Ja, en ik heb daar nog een paar hele mooie voorbeelden van. Ja, dan ziet de markt, die rekent gewoon vooruit. En ja, die groei, zeker door die AI-investering, gaat alleen maar versnellen de komende jaren. Dus die groeicijfers die gaan omhoog. En ja, kwaliteitsaandelen betalen nu eenmaal een prijs voor. Dat is altijd zo geweest. Voorheen was dat vooral met consumer staples. Ja, tegenwoordig is dat... nee, precies. En is dat vooral voor dit soort groeibedrijven.
Is dat nog iets waar jullie als beheerders van de dividendportefeuille je allocatie op gaan aanpassen? Of zit dat voorlopig wel goed?
We hebben sowieso natuurlijk wel een paar regels. Hè, een weging. Ja. Dan kijk ik ook even naar Stefan. Mag niet boven de 10% uitkomen.
Ja, nee, precies. Ja.
Dus dat is sowieso wel eentje. En natuurlijk, als wij zien dat de vooruitzichten verslechteren of mogelijk gaan verslechteren, of dat de groei binnen een bepaalde sector of een bepaald bedrijf lijkt te pieken, ja, dan schromen we ook niet om een stuk winst te nemen. En sowieso als we ergens anders een betere kans zien, om dat daarvoor te gebruiken. Maar zolang die vooruitzichten goed blijven, ja, dan is er geen reden. Hè? Let your profits run. Ja. En ja, je grootste winnaars, die maken uiteindelijk het rendement van je portefeuille.
Hij is ook lastig, hè, Marnix? Want wat was er een paar weken geleden? De Investor Day van KLA Corp. Ja, dan gaat er 21% op het dividend. Nog eens even. 7 miljard buyback. Ja, dit zijn ook de bedrijven waar je, wat men al zo vaak nu heeft genoemd, die vrije kaststroom, waar die ruimte dan zit. Je komt toch heel veel in dit soort sectoren uit.
Ja. En het zijn bedrijven die gewoon eigenlijk elke keer weer positief blijven verrassen. Kijk, nu is er ook weer het Nvidia die Broadcom die aangeeft dat gewoon die capaciteit bij TSMC er nu niet is. Ja, dat betekent allemaal weer meer investeringen ook in nieuwe chipfabrieken. En daar gaat ook weer heel veel apparatuur van KLA en van Lam in. Wat natuurlijk de grote uitblinkers ook de laatste jaren binnen onze dividendportefeuille zijn.
Maar jullie zien er niet zo snel een gevaar in dat je te veel op AI gaat inzetten als belegger.
Nou, het komt een beetje naar ons toe. Hè? En het is wel gewoon de groeimarkt op dit moment. Dus in die zin zeker niet.
Ja, het komt ook in allerlei sectoren terug. Maar het is natuurlijk net een beetje eigenlijk als... het internet van 25, 30 jaar geleden. Ja, die had natuurlijk een hele specifieke internetbedrijf. Maar het kwam natuurlijk door alle bedrijven in alle bedrijfstakken.
Digitalisering, die overal...
kwam dat terug. En dat zal hier niet anders zijn.
Nee. En het leuke is ook, en dat is het volgende voorbeeld. En die zit uiteraard ook in de dividendportefeuille. Want dat is een bedrijf wat eigenlijk een hele saaie, degelijke business heeft. We hebben het over Ecolab. En dat is, die zijn specialisten op hygiëne op de werkvloer. Ze doen ook een stukje ongediertebestrijding, wat natuurlijk ook weer met hygiëne te maken heeft. Veel horecagelegenheden. Moet je denken aan alle zeepen, ontsmettingsproducten die zij daarvoor maken. Maar ze doen veel meer. En dit is zo'n bedrijf wat eigenlijk ook steeds meer profiteert van het hele AI datacenter investeringsgebeuren wat er nu gaande is. Want wat doen ze? Ze zorgen ook voor koeling van AI datacenters. En wat je dus ziet, wel grappig in dit kader ook, Nvidia die maakt een paar nieuwe chips bekend. En ja, wat blijkt, die genereren nog meer hitte. Dus nog meer behoefte aan betere koeling in die datacenters. En in die datacenters zie je nu een verandering van luchtkoeling, traditionele luchtkoeling, dus gewoon met airconditioning, naar zogenaamde liquid cooling. En daar is Ecolab juist weer een van de belangrijkste spelers op dat gebied. En ja, wat houdt dat eigenlijk in? Dat houdt gewoon in dat al die chips, heel die, al die servers, die enorme hitteafstoot, die worden gekoeld met water of een bepaalde vloeistof. En ja, daar levert Ecolab alle chemicaliën, de systemen voor waterbehandeling, sensoren, meetapparatuur. Ja, die hele infrastructuur levert Ecolab. En toevallig, deze maand hebben ze een hele grote, of voor Ecolab een grote overname gedaan van een van de marktleiders op het gebied van die liquid cooling. En dat is Cool IT Systems. Daar hebben ze 4,75 miljard voor betaald. En daarmee ja, zijn ze nog meer dominant aanwezig in die hele AI datacenter markt. En dit is dus echt een van die aandelen die het eigenlijk al best goed deed. Was gewoon heel degelijk zeg een mid-digit, single-digit groeiend bedrijf. Maar hierdoor, en dat zie je dus vooral ook terug in het dividend, ja, versnelt die groei, vooral naar de komende jaren toe. En het is niet voor niks dat dit aandeel gewoon niet heel lang geleden een all-time high aantikte. Het was jarenlang eentje die een beetje, ja, ging omhoog, maar het was geen spectaculair dividendportefeuille aandeel. Het is wel een dividend aristocrat, 40 jaar op rij dividend verhoogd. En ja, die hele groeiversnelling van omzet, winst zie je ook terug in de dividend. Want de laatste twee jaar is het dividend van Ecolab met dubbele cijfers, double digits verhoogd. En dat is het leuke. Dus zo'n nieuwe omzetstroom, of eigenlijk zo'n sterk aantrekkende omzetstroom, ja, die zorgt gewoon dat het hele bedrijf omhoog wordt gelift, opnieuw wordt gewaardeerd door analisten, beleggers. En ja, die dividendgroei gaat daarin mee. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor de dividendportefeuille.
Dus kortom, breed in de dividendportefeuille allerlei AI-winnaars te vinden.
Zeker. En er zijn er nog een paar. Amphenol, we hebben het heel veel over gehad al. Ja, dat is qua dividendgroei echt briljant. De laatste twee jaar 50%. Maar is eigenlijk gewoon in lijn met omzet en winstgroei. Die stijgen ook met die percentages. En die zit ook in de dividendportefeuille. En dan hebben we nog eentje. Dan ga ik de naam niet van noemen. En dat is de nieuwe tip van de week.
Ja, de tip van de week. Ja, ja. Nee, daar moeten de abonnees toch precies echt het blad voor lezen.
En die verhoogt 18 jaar op rij dividend. Ja. En is een van de allerbelangrijkste spelers in die hele AI.
Een naam die ook helemaal gaat
heel mooi aandeel.
Gaat meeleven, een heel mooi aandeel.
Gaat lezen. Ja.
Gaat lezen. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. In de volgende aflevering hoor je waarom Münchener Rück zo'n ideaal aandeel is voor zowel de dividend als de hoogdividendportefeuille. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.